En we beginnen met de voorzang uiteraard. We zingen Johannes de Heer, het eerste lied, Johannes de Heer, 401. 401. Uit de diepte van ellende roep ik met mond en hart. Het volgende lied is Johannes de Heer 641. 641, ik heb de vaste grond gevonden. En daar zingen we van vers 1 en 3. 641, vers 1 en 3. Lied van de voorzang, Johannes de Heer 916. 916. Door de wereld gaat een woord. En we zingen daarvan vers 1, 2 en 4.
Thank you.
Goedemiddag allen nogmaals. Hartelijk welkom, broeders en zusters en de gasten onder ons. In het bijzonder willen we welkom heten broeder Job van Beek. Veel zegen, God zegen bij het brengen van zijn woord. Louis bedankt, alvast voor de muzikale begeleiding. Volgende week hoopt voor te gaan broeder Theo Niemeyer. Ook daar bent u weer van harte uitgenodigd. Komende dinsdag is weer de maandelijkse Bijbelstudie. De studie wordt gegeven door Bert van Twillert en het zal gaan over het leven van Abraham. U bent daar ook bij harte welkom. Het begint om 14:00 al hier. Tijdens de dienst zal er niet worden gecollecteerd. Bij de uitgang staat de collectebus en daar kunt u uw gaven in doen. Van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er uiteraard gelegenheid tot koffie en thee drinken en een goed gesprek, onderling contact. En voor de rest moet ik zeggen, we wensen elkaar en u een gezegende dienst. En de bloemen gaan deze keer namens de gemeente naar Wim en Dini van Grootheest. Geniet ervan. Wilt u voor de volgende mededeling gaan staan? Afgelopen vrijdagavond, 25 augustus, is door haar Heer en Heiland thuisgehaald onze zuster Ali Bruis. De dankdienst zal plaatsvinden donderdag 31 augustus om 14:00 in de aula van Munnikenhof, ja, hier in Veenendaal. Er is nog geen rouwkaart beschikbaar, maar in ieder geval, hij komt binnenkort op de mailing van de Maranatha. En daar staan de verdere gegevens in. Het lied, want ze is afgelopen weken bezocht door broeders en zusters, en het lied dat enkele keren is gezongen aan haar ziekbed, willen we nu ook de nagedachtenis van Ali staande zingen en in ons hart zelf. En dat lied is Johannes de Heer 19, Johannes de Heer 19, vers 1 en 4. Ben reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn, om eeuwig daar te zijn bij hem, bevrijd van zorg en pijn. Het openingslied is Johannes de Heer 69. Eens als de bazuinen klinken en we zingen vers 1 en 2 nu en na Votum groet de versen 4 en 5. Thank you.
onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is en blijft tot in eeuwigheid. En nooit laat varen, nooit zal stoppen met het werk van zijn handen. Genade en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus zijn met ons allen. Amen. Zullen met elkaar bidden en deze middag aan de Heer opdragen. Hemelse Vader, u brengt ons zo deze middag samen. Samen omdat we ernaar verlangd hebben. Misschien wel uit gewoonte, maar dan een goede gewoonte. Om u te ontmoeten en om samen te zijn in de wonderbare naam van de Heer Jezus. Heer, het zijn allereerst niet onze persoonlijke contacten. Of de onderlinge band die ons hier brengt, maar het is u die dat doet. Er is geen toeval bij u. En daar prijs u voor, Heer. Daarom hebben we ook verwachting vanmiddag dat u tot ons spreekt. En dat wij ook in staat worden gesteld om te horen. We bidden wat Petrus zegt, dat wij dat zo grote, kostbare geloof zullen ontvangen. Al hebben ontvangen, maar wat door u als het ware in leven wordt gehouden. U zegt het ook. Ik hou jullie niet uit deze wereld, maar ik bid voor jullie. En dat mogen we op dit moment ook weten, als uw kinderen zijn. Dank u wel voor die wetenschap. Geborgen te zijn in de schoot van de Vader, in het hart van de Heer Jezus. En beschermd te zijn door de Heilige Geest. Heren, dank u wel dat u ons zo hier brengt, jong en oud, klein en groot. U kent onze harten. U weet waar we naar verlangen. Wat de uitdagingen zijn, waar we mee te maken hebben, waar we voor staan. Gebrokenheid misschien, verdriet, enthousiasme, blijdschap, vreugde. We mogen gewoon bij u komen. U zegt het, kom naar mij en maak het me bekend. Heren, daar willen we u echt voor danken. Voor de vrijmoedigheid om te komen tot de troon van de genade. Dat u de middelmuur heeft afgebroken. Ons één gemaakt heeft. En dat we u samen mogen loven en prijzen. En dat u daar ook nog van geniet. Ook al weten wij dat wat wij hier vanmiddag gaan doen ten deel is. Dank u wel voor het kostbare bloed. En dank u wel, Heer, dat u ook onze zuster heeft opgenomen. Ook al is daar verdriet en rouw. En zo heeft u het ook nooit bedoeld, dat de dood er zou zijn. Maar we hebben ermee te dealen en het is ons alle onontkomelijk lot. Heer, maar dat ene woordje, dat het een zuster is, maakt alles anders. Omdat we weten dat het een goede zaak is. En omdat we weten dat de beloftes van u daar zal zijn, dat u zal omzien naar haar. En haar sterfelijk lichaam op die wonderlijke dag zult oprichten. Gezaaid in oneer. Opstaan in eer. Opstaan in onvergankelijkheid. Heren, dat geeft ons hart in het verdriet toch vreugde. En daar wil u voor danken. Mag haar leven getuigenis zijn. We begrepen ook dat het een dienende, ijverige zuster was. En wees met de nabestaanden, Heere, de rouwende, ook als er op korte termijn de uitvaart zal zijn. Dat daar die regenboog van uw trouw mag schitteren. Dat u niet loslaat het werk wat u bent begonnen. En dat haar leven een getuigenis zal zijn voor koning Jezus. Heer, neem elke belemmering weg. We willen vanmiddag wat stilstaan bij het leven van Jozef. Met als thema dat God naar hem, naar Israël, maar ook naar ons omziet. Wat een genade, Heer, en wat een enorme bron van vreugde en ook van verdieping en kennis om in het leven van Jozef te mogen kijken. Een afspiegeling van de grote Jozef, de grote Davidszoon, die boven Jozefs leven schittert. En ja, wilt u door uw Heilige Geest vanmiddag helder maken en duidelijk maken van ieder van ons. Misschien ook degene die u nog niet kennen, die twijfelen, die op de drempel staan. Of die misschien een hard hart hebben. Heren, u weet, raad met de grootste zondaar. En daar prijs u voor. En willen we zo deze dienst zegenen in de wonderbare naam van Jezus. Amen. We zingen met elkaar. Prachtig lied, 431. Jezus, gij mijn toeverlaat, gij mijn herder in dit leven, gij mijn helper, steun en raad. Vers 1 tot 4 van 431. 30. Genesis 50 opzoeken. We staan vanmiddag stil bij het leven van Jozef. En dit is het laatste hoofdstuk van zijn leven. Genesis 50. En ik lees vanaf vers 15. Genesis 50 vanaf vers 15 tot het einde, vers 26. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen: uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen: och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. En zij vielen voor hem neer en zeiden: zie, wij zullen u tot slaven zijn. En Jozef zei daarop tegen hen: wees niet bevreesd. Want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd, wees niet bang. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak hij naar hun hart. Jozef bleef in Egypte wonen, hij en het huis van zijn vader, en hij leefde 110 jaar. Jozef zag van Efraïm de derde generatie. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op de knieën van Jozef geboren. En Jozef zei tegen zijn broers: ik ga sterven. Maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef liet de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar jullie omzien. En dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. En Jozef stierf toen hij 110 jaar oud was. En ze balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. Jozef. En als thema boven vanmiddag heb ik staan: God zal naar jullie, hier dan, de broers. Maar ik wil het iets dichterbij houden. God zal naar ons omzien. En ik zal iets schetsen over het leven van Jozef. U waarschijnlijk bekend. Maar dat we toch wat meer context krijgen. Dan ga ik naar dat gedeelte waarin hij dat zegt. Hè? Voor zijn sterven: God zal naar jullie omzien. En dan het wenkend perspectief wat er ook voor ons is in de toekomst. En al zouden we even terugbladeren, u hoeft dat niet te doen, dan zien we dat in Genesis 30 Jozef ter wereld komt bij zijn moeder Rachel. Dan staat daar Genesis 30 vers 22. God dacht ook aan Rachel. He, Lea had al een aantal kinderen gekregen en deze Rachel nog niet. En God verhoorde haar en hij opende haar baarmoeder en zij werd zwanger. Vers 23 van hoofdstuk 30. En baar een zoon. Toen zei ze: God heeft mijn schande weggenomen. Hoe profetisch. Ik denk niet dat Rachel zich heeft gerealiseerd. Wat ze daar in die naam, misschien heeft Jacob er ook nog wat invloed op gehad, heeft gezegd. Want ze heeft het niet meegemaakt. Ze is vrij snel daarna gestorven. Dan kan je zien hoe goed God werkt. Dat hij zo'n profetie over het leven van een zoon. En al zouden we het leven van Rachel bestuderen, dan krijgen we best wel vraagtekens. Hoe zit het eigenlijk met Rachel? Maar toch, God geeft haar deze zoon en de Jozef mag deze naam dragen. En hij zal de schande wegnemen. Daar denken we vanmiddag over na. Dan lezen we een aantal hoofdstukken eigenlijk weinig tot niets meer over Jozef. En dan pikt de Bijbel de draad weer op in hoofdstuk 37. Daar zien we Jozef weer terugkomen. Hij is dan 17 jaar. We zouden zeggen een tiener, een jong volwassene. Ik weet niet of ze al tieners en pubers in die tijd hadden, maar laten we het op een jonge man houden. En Het bijzondere is, als we kijken naar het leven van Jozef, is dat er net zoveel hoofdstukken besteed zijn aan het leven van Jozef als aan Abraham. En de Hebreeënbrief plaatst hem ook als een van de geloofsgetuigen. En je ziet ook dat Stefanus teruggrijpt op Jozef. Geen onbelangrijke persoon in die Bijbel. Hij heeft ons veel te zeggen en ik zal het u maar meteen verklappen. Hij heeft ons alles te zeggen, want hij laat ons Christus zien. Het leven van Jozef is afgeschilderd zoals het afgeschilderd is om ons aspecten van de Heer Jezus te laten zien. Wat Jozef ten dele, maar wat Christus ten volle is. Ik heb me zo verheugd. Ik heb de afgelopen half jaar gestudeerd op het leven van Jozef. Hoeveel aspecten hij Christus laat zien en de profetieën uiteindelijk door hem heen in de toekomst werkelijkheid gaan worden. En hoofdstuk 37 tot 41, ik kan natuurlijk niet het hele leven van hem uitdiepen, anders moeten we een avondmaaltijd vanavond regelen. Nou, dat zou niet slecht zijn, maar het wordt toch wat laat. Dan zien we eigenlijk dat het een moeilijk leven is. Je zou kunnen zeggen een zwarte bladzijde. Eigenlijk de eerste 30 jaar voor zijn leven was een zwarte, moeilijke bladzijde. Hij heeft geen fijne jeugd gehad, denk ik. Weet ik eigenlijk wel zeer zeker. Twee moeders, Rachel, Lea, haat en nijd, concurrentie van wie krijgt de volgende zoon en hoe wordt de gunst van vader Jacob ontvangen. Ruzie met oom Laban, dat heeft Jozef meegemaakt. Ik weet niet hoe oud hij toen was, maar dat gedoe om dat afbetalen en de bedriegerijen. De ruzie met oom Esau heeft hij meegemaakt en heel die strategie om te voorkomen dat Esau in één keer iedereen zou doden. Want een spanning moet dat gegeven hebben in dat gezin. En helemaal achteraan werd Jozef dan geplaatst met Benjamin en Rachel. En dan kwam zo de rest en die broers voorop. Alsof die wat minder waard waren dan. En dat speelde natuurlijk ook erg, hè? Voortrekken. Lievelingetjes. Goddeloze broers. Ik zal er zo nog iets over zeggen. Mannen die niet voor een kleintje vervaard waren. En we lezen hier in hoofdstuk 37 tot 3 keer toe. Dat ze deze jongen haten. Ze haten hem zodanig dat ze hem zo haten dat ze eigenlijk niet goed wisten wat ze met hem moesten. Zo erg haten ze hem. En je zou kunnen zeggen, ja, dat heeft hij aan zichzelf te danken, hè, want hij klikte, hij vertelde. Maar ik denk dat het een clash is tussen duisternis en licht. Tussen het godvrezende leven van Jozef, wat Jacob in al zijn niet tactvolle gedrag verkeerd aanpakte, maar Jozefs motief was oprecht toen hij de daden van zijn broers overbracht bij zijn vader. Ze doen goddeloze dingen, pa. U moet ingrijpen. Maar Jacob had knik in de knieën. En dan komen die dromen nog bovenop. En dan kan je zeggen, Jozef is eigenlijk ten dode opgeschreven. Maar even hoe Jozef is, hè, vind ik zo mooi. Dan wordt hij erop uitgestuurd. U kunt het even opzoeken, Jozef 7, of ja, Genesis 37. Dan moet hij naar Sichem toe vanaf vers 12. Moet je voorstellen. Hij wordt gehaat, hè? Dat staat ongeveer op het voorhoofd geschreven. Dat is de sfeer in dat gezin. En dan zegt zijn vader, die zegt, Jozef, kan je even je broers opzoeken? Nou, dit is een eindje lopen. Ik had het uit. Dat is bijna 100 kilometer vanaf Hebron waar hij naartoe moet. Waar hij uiteindelijk komt. Hè? Hij komt uiteindelijk in Dothan. En Jozef gaat daar naartoe. Hij doet het gewoon, of hij in zijn eentje is geweest of nog iemand meegenomen heeft, maar dat laat iets soort heilige naïviteit van Jozef zien van ik wil gewoon mijn broers graag zien. Nou, misschien knikkende knieën, ik weet het niet. Maar het wordt uiteindelijk bijna zijn dood. Het heeft niet veel gescheeld. Ik zei het, een zwarte bladzijde. Nou, die is niet voorbij op zijn 17e, die wordt alleen maar erger. Want hij wordt daar bijna vermoord in dat hoofdstuk. En uiteindelijk voorkomt Ruben dat en dan wordt hij verkocht. Nou, vermoord of verkocht. Ja, je kan zeggen, ja, dood is erger, maar verkocht worden, dat is wat, door je broers. Eigenlijk zeg je, je bent niks waard. En we steken het geld ook nog in onze eigen zak. Als je afgewezen kan worden, dan moet je verkocht worden. Ja, daarmee laat je zien, weg uit ons leven. Wil je nooit meer zien, want verkopen hier betekent gewoon nooit meer terugzien. Dit is niet iets van, we zien je over een jaartje wel weer terug, hoor. Nee, in die tijd, dat was gewoon, dan was je kwijt, was je weg. Je had geen BSN-nummer, je kon er niet even opzoeken in internationale databases. Dat was er allemaal niet. Ze wilden Jozef weg hebben. En dan komt hij op die slavenmarkt, wordt hij gekocht door Potifar en dan krijgt hij even betrekkelijke rust. Dan stijgt hij in achting en dan wordt hij de baas van dat huis. En dan zou je denken, nou, nu heb ik de zwaarste tijd van mijn leven wel gehad. Misschien heeft hij het wel gezegd. Heer, ik heb dromen van u gekregen. Ik vrees u, ik dien u. Verschrikkelijk wat er is gebeurd, maar nu ligt die toekomst toch wel open voor me. We weten hoe het is gegaan. Terwijl Jozef het goede doet om nee te zeggen tegen die vrouw van Potifar die graag met hem in bed wil, kost het hem uiteindelijk de kop. Want ze neemt hem te grazen. Ze beschuldigt hem vals van verkrachting. En hij komt in de gevangenis. Jozef mocht blij wezen dat hij niet gedood werd. Dat is verbazingwekkend. Dat is de hand van God. Dat hij niet gedood werd. Een Hebreeuwse slaaf die aan de vrouw van de baas zit. Geen kans. Maar toch op een of andere wonderlijke manier durft Potifar dat niet aan. Of God heeft dat verhouden en hij wordt in de gevangenis gegooid. Zonder proces. En daar komt hij. En dan zijn we inmiddels in hoofdstuk 40. Hoofdstuk 39, hoofdstuk 40. En dan zit Jozef daar. Zijn tiener. Zijn jeugd is voorbij, zijn jonge jaren zijn voorbij. Hij had misschien gehoopt om nog wat carrière. En dan zit hij daar in de gevangenis, zonder proces. Die gevangenis hebben niet de kaliber wat wij hebben. Ook al is het geen prettige plek, maar dat is ook een plek, daar zou hij gewoon nooit meer uitkomen. Die deur ging achter hem dicht en dat was gewoon dicht. Er was geen vorm van proces. En God zegent hem daar, maar we proeven iets in het hart van Jozef daar, hoe hij dat heeft ervaren. Ik zei het, die eerste 30 jaar waren echt een zwarte bladzijde. En je ziet in hoofdstuk 40, vers 14, dat hij dat ook zegt tegen die schenker. He, want hij verklaart die dromen dan, van de bakker en de schenker. En dan zegt hij tegen die schenker, die vrijkomt, maar denk aan mij, vers 14, hoofdstuk 40. Wanneer het u goed zal gaan, bewijs mij toch goede tierheid en vertel over mij aan de farao. En wat zegt hij dan? En maak dat ik uit dit huis kom. Dit is de donkerste tijd geweest in het leven van Jozef. Alles was weg. Zijn ouders weg, familie weg, rijkdom weg. Hij zat ergens daar. Ik zal niet zeggen dat hij in de donkerste kerker zat, hè, want hij had nog een bepaalde positie. Maar die deur die dicht was gegaan, zou nooit meer open gaan. Heren, waar bent u? Heren, u heeft uw beloftes gegeven. En nu is het helemaal niks meer. Maak dat ik uit dit huis kom. Een hartekreet van deze jongen. 28 jaar is die hier. Maak dat ik uit dit huis kom. Misschien herken je dat wel. Kan er geen eind aan komen waar je nu misschien in zit? Dat kennen we toch soms wel in het leven. Kan het niet stoppen? Het is zo zwaar. Het is zo zwaar. En ik wil, je ziet ook wel, Jozef houdt zich aan God vast. Want hij schrijft ook die uitleg van die dromen aan God toe. God is niet uit het plaatje van Jozef verdwenen. Maar hij heeft het wel heel zwaar. En hij heeft zijn twijfels gehad. En je ziet dat hij zijn vertrouwen op die schenker stelt. Misschien is dat wel wat God hem af wil leren. Want hoe lang moet hij nog wachten? Gaat die schenker het zeggen en dan na 1 week, 2 week gaat die deur open, Jozef vrij? Nee, 2 jaar zie je in hoofdstuk 41 vers 1. 2 volle jaren. Nou, misschien had hij nog een beetje hoop na een maand of 2 maanden. Maar toen dacht hij, nou is het helemaal bekeken. Nou is het klaar. En dan komt hij vrij op zijn 30ste. Nog even een stapje terug. Maak dat ik uit dit huis kom. Ik zei het, hè, de afspiegeling van de Heer Jezus. Ik moest zo denken. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Zo'n hartekreet is het geweest. En hij komt vrij op zijn 30ste. En de Heer Jezus kwam ook op zijn 30ste tot de wasdom en startte zijn bediening. Ik zeg niet dat dat allemaal hele duidelijke profetische heenwijzingen zijn. Ik wil ook niet de verklaarders overschrijven. Maar het zijn allemaal van die bijzondere dingen in het leven van Jozef. En dan op 1 dag, op 1 wonderlijke dag, gaat hij van de diepste put tot de ene hoogste positie. Het is toch onvoorstelbaar. He, niet in een langzaam proces van een aantal maanden en dan training en dan 1 dag. 1 dag. Dat is God. Dat is de God die wij dienen. Die kan het op 1 dag. Van de diepste put, van de grootste ellende, naar de grootste vreugde. En het zal Jozef geduld hebben. Hij zal het allemaal niet bevat hebben. Trek hem een kleed aan, hè, dat staat er in hoofdstuk 41 vers 14. Ze haalden hem snel uit de kerken, men schoor hem, verwisselde zijn kleren. Wat gebeurt er? Misschien had hij helemaal niet door dat dit het moment was. En dan wordt hij daar opeens in die heerlijkheid gesleept. En die zaal, en dan farao, en dan, ja. We kennen het verhaal. Dan wordt hij onderkoning. Dan krijgt hij plek van God. En dan komen die moeilijke jaren van hongersnood, waar Jozef zich op voor heeft mogen bereiden. Met koren verzamelen, 7 jaar verzamelen. En dan breken die 7 moeilijke jaren aan. En dan komt daar die bijzondere ontmoeting. Dat hij zijn broers familie weer gaat zien die 20 jaar niet heeft ontmoet. Dat moet wat geweest zijn voor hem. 20 jaar. En hij heeft zijn leven helemaal ingericht. Hij is inmiddels getrouwd, hij heeft kinderen gekregen. En dus kijkt hij ze weer in de ogen, deze broers. En hij stelt ze op de proef. Hij legt het vuur aan de schenen. Van wat zit erin? Zijn ze nog hetzelfde als toen? U mag de conclusie geven of ze nog hetzelfde waren. Ik denk dat ze er nog aardig op leken. Maar ze hadden wel door dat het kwam doordat ze wat ze met Jozef hadden gedaan. En dan maakte zich bekend in Genesis 45. Ik lees het even. Genesis 45 vanaf vers 4. Wonderlijk moment. Een omslagpunt, een scharnierpunt in de geschiedenis. Want die kans is natuurlijk net zo klein dat dit gebeurt als dat Jozef op die ene dag uit die gevangenis kwam. Dat zijn broers helemaal uit Canaan hier zouden komen, precies bij hem. Want waren natuurlijk op heel veel plekken werd dat koren uitgedeeld. En dat ze hem onder ogen komen. Als je het over Gods planning hebt en Gods voorzienigheid, dan is dit het hoofdstuk, zou ik zeggen. Jozef zei tegen zijn broers, vers 4 van Genesis 45... Kom toch dichter bij me. Ze waren door schrik overmand. En ze kwamen dichterbij. En toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Ja, dat wisten ze wel, ja. Maar nu, wees niet bedroefd. En laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen. Omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land. En er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. Komt het. God heeft mij voor jullie uitgezonden en voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde. En jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Niet jullie, maar God. Die staat achter het roer van mijn leven. Die staat achter het roer van jullie leven. En wat een uitredding. En wat een genade. Ze hadden de dood verdiend met hun daden. Maar ze kregen het leven. Ze kregen een kus. En ze zijn zo verbijsterd. Hè? Dat zie je ook in vers 15. Vervolgens kust hij al zijn broers en hij huilde met hen. En daarna durfden zijn broers met hem te spreken. Degene die getroost had moeten worden, die gaat zelf degene troosten die hem al dat leed hadden aangedaan. Wat laat Jozef hier opnieuw het hart van Christus zien? Onbaatzuchtige liefde. Dit is het evangelie. Dit is het profetische woord. Dat God zijn volk niet loslaat. Dit is Jezus in het verhaal van Jozef. En de broers, ze zijn geschrokken. En hoe ze er echt onder zijn na deze geschiedenis. Want dan gaan we naar hoofdstuk 50. Dat zullen we zien. Want Jacob komt uiteindelijk, na een moeitevol proces, rondom Benjamin komt hij ook in Egypte. Een vreugdevol weerzien met zijn zoon. Wat is dat ook prachtig. Als een vereniging plaatsvindt van uiteengescheurde families. Waar velen van ons ook mee te maken hebben. Dat gebeurt hier. Die familie komt weer bij elkaar. Gebroken gezin. Zoveel moeite geweest. Onvoorstelbaar. Ik weet niet of Lea nog geleefd heeft. En dan komt Jacob daar en dan ziet hij weer Jozef. En hoe zal het geweest zijn tussen Jozef en Benjamin dat ze elkaar weer ontmoet hebben? Het waren misschien wel warme maatjes, je weet het niet. En dan uiteindelijk wonen ze daar. En dan zegent Jacob zijn zoon, hoofdstuk 48. En dan in 50 sterft hij. Dan sterft vader. Na 17 jaar in Egypte gewoond te hebben. En hij wordt begraven. En dan is dat achter de rug. En dan komen we bij vers 15 van hoofdstuk 50. Vader is dood. Moeder misschien ook, ik weet het niet, over Lea. En dan komt er iets openbaar. Dan komt er iets naar boven. Wat al die tijd niet zichtbaar is geweest. Iets merkwaardigs. Misschien hebben we dat ook wel eens meegemaakt met een overlijden. Dat er dan opeens dingen zichtbaar worden. Die er helemaal niet waren. Waarvan je dacht dat ze niet waren. Positief, maar vaak ook wel negatief. Gedoe over de erfenis, verdelen van de spullen. Wensen die niet op elkaar te krijgen zijn, terwijl het daarvoor allemaal pen en vree lijkt. Wat komt hier naar boven? We zullen er doorheen lopen. Wat komt hier naar boven, naar die dood van Jacob, naar die vereniging? Nou, er komt naar boven dat er bij hen pure angst is. Pure angst voor Jozef. Ze zijn doodsbang. Als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat hij hem aangedaan heeft vergelden. Ja, waarschijnlijk een kopje kleiner gemaakt hebben. Of verzin het nog maar. En je moet je voorstellen, Jozef is onderkoning. Ik denk hier nog steeds onderkoning. Dus hij heeft alle macht. Hij hoeft maar te knippen met zijn vingers. En iedereen staat in de houding. En je ziet wat hier openbaar komt. Niet alleen dat ze doodsbang zijn, maar ze twijfelen aan zijn motief. Als Jozef ons haat. En nu komt het oordeel. Nu zijn we de pineut, zou je kunnen zeggen. Al die tijd heeft Jozef zijn woede ingehouden. En een strak gezicht opgezet, of een mooi gezicht opgezet. Hè? Om vader niet teleur te stellen. Om vader Jacob niet opnieuw op het hart te trappen. Maar nu is de dag van de afrekening. Ze zijn doodsbang. En ze zijn zo bang dat ze niet eens zelf naar Jozef durven gaan, maar ze sturen een boodschapper. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen. Nou, een aantal verklaren zeggen dat het Benjamin is geweest. Het zou kunnen. Misschien is het een van hun knechten geweest. En dan staat er iets bijzonders. Er staat hier dat de broers komen tot een schuldbelijdenis. Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonden, want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren. Op basis van Genesis 42, vers 21, 28, zie je dat de broers beseffen wat wij gedaan hebben. Dat is niet goed. We zijn schuldig. En het feit dat zij ontmaskerd werden en zo op hun huid werden gezeten, daar is de hand van God in. Je ziet dat, ik meen dat Juda of Ruben dat zegt. Maar ze zijn nergens nog tot een schuldbelijdenis gekomen naar Jozef. Daar lees je helemaal niks over. Ze hebben nooit tegen Jozef gezegd, Jozef, wat we gedaan hebben, jongen. Zou je het ons willen vergeven? Dat lees je niet. En dat gebeurt hier. Ze zien hun schuld in. Ze vragen vergeving. En dat komt eruit. Vader is dood. En dit komt eruit. Je zou zeggen, dat is positief. Toch? Het heeft lang geduurd. Jozef heeft even moeten wachten. Maar het komt eruit. Het hoge woord komt eruit. En dan komt de reactie van Jozef. En ik hoop dat u daar echt even over kunt nadenken. Moet u voorstellen, Jozef, zijn jeugd is vernietigd. Ik heb net geschetst, een zwarte bladzijde. Met name door het gedrag van de broers. Haat. Jozef, zou u zeggen, was een psychisch wrak. Klaar voor jeugdzorg, opvang, totaal budget van de overheid om verzorgd te worden. Dat die jongen dit heeft overleefd, onvoorstelbaar. Ga in de verkoop. En dan ontferm je over je broers. Nadat je ze op de proef hebt gesteld. Je ontfermt je over hen. Je biedt hen Gozen aan, beste land. Jozef nam een groot risico, hè. Deze broers, ik kan daar vanmiddag niet helemaal over uitdichten, waren geen fijne jongens. U weet wat ze met Sichem hebben gedaan. Uitgemoord. Goddeloze mannen. Jozef nam echt een risico door ze naar Egypte te halen. Het waren ook nog schaapherders, nou, daar walgden ze van in Egypte. Hij wist niet hoe die mannen zich daar zouden gaan gedragen. Voor hetzelfde geld gingen ze gewoon door met wat ze daar deden. Jozef deed het. En dan gebeurt dit 17 jaar later. Nadat je alles hebt gegeven wat je maar kan geven. Liefde op liefde. Genade op genade. Dan komt er iemand naar je toe. En die zegt. Zou je ons vader Jacob heeft gezegd. Nou, dat is maar de vraag. Ik denk dat het een list is. Ik denk dat Jacob dat helemaal niet heeft gezegd. Dan komen ze ook niet zelf. En dan zeggen ze. Wil je het ons vergeven? We zullen je slaven zijn. We zullen je dienaren zijn. He, dat zeggen ze dan later in vers 18, als ze uiteindelijk zelf naar Jozef toe gaan. Ze twijfelen aan zijn integriteit. Eigenlijk zeggen ze, we vertrouwen je niet. We twijfelen aan je. We hebben geen geloof in wie je werkelijk bent. Nou, als iets je kan raken, is dat het. Dat iemand je daden verwerpen, dat kan. Maar dat mensen twijfelen aan je motief. Terwijl we weten dat het zo zuiver is bij Jozef. Je kan elkaar niet meer pijn doen dan dat. Bij zijn broers angst. En bij Jozef woede, afwijzing. Dit was de vuurproef van Jozef, denk ik. Je kan zeggen, ja, Jozef heeft al zijn moed bij elkaar geschraapt en de Heer aangeroepen. En toen kon hij die eerste ontmoetingen met zijn broers hebben. Toen heeft hij gozer geregeld, maar voor de rest wilde hij er niet te veel mee te maken hebben. Maar nu komt de vuurproef, want dat zien we bij Jozef. Bij de broers angst en bij Jozef liefde. Pure liefde. Pure liefde. Wat zegt hij? Hij gelooft dat hij een instrument is om Gods beloftes gestalte te geven. En we zien dat in vers 18 tot 21, die broers vallen daar neer. Zullen slaven zijn. En Jozef gaat ze troosten. Kom ik zo nog even op. Hij huilt. Hij huilt. Ik denk dat daar twee dingen in zitten. Ik denk dat daar pijn en verdriet in zit. Dat ze hem zo behandelen. Dat ze dat al die tijd over hem hebben gedacht, terwijl hij integer met hen omging en alles gaf. Maar er zit denk ik ook iets van vreugde in. Eindelijk die broers die hun schuld bij mij belijden. Ze zijn eindelijk daar gekomen waar ze moeten komen. Want als je dat niet belijdt, je schuld, als je niet eerlijk wordt over je overtredingen, blijft er altijd iets tussen God en jou staan en tussen jou en mensen. En Jozef huilt. Kan je zien hoe gevoelig hart hij heeft. Hoe die op de Heer Jezus lijkt, die ook vaak huilde. In moeitevolle, emotionele omstandigheden. En eigenlijk is Jozefs hartekreet, is broers, kijk nou wie ik ben. Ontdek nou wie ik echt ben. Proef toch mijn hart. Weet dat ik goed ben. En dan komen ze, misschien heeft hij daar nog wat woorden aan vuil gemaakt. En dan vanaf 18 komen ze en dan vallen ze neer en zeggen, we zullen je slaven zijn. Nou, als u dan zo goed bent, dan willen wij u wel dienen. Zonder dat u een salaris hoeft te betalen aan ons. We hebben u zoveel fout gedaan en ruilhandel. We zullen uw slaaf zijn. Dan kunnen we misschien toch nog iets terug doen om u tegemoet te komen, Jozef, in uw wonderlijke genade aan ons. Wat een mooi aanbod. Wat zegt Jozef? Ja, dat lijkt me wel een goed plan. Lekker werken, jongens, in een hoekje daar in Gozen. En ik draai u nog een beetje de duimschroef aan. En nou, misschien komen we ooit nog eens een keer in het Rijn als jullie genoeg gewerkt hebben. Nee, ja. Het is diep ontroerend. Het is fabuleus hoe Jozef hier reageert. Hou in gedachten wat er is gebeurd, hè, tussen Jozef en de broers. En je ziet hier, hij zegt, wees niet bang. Wees niet bang, jongens, mannen. Want ik ben God niet. God gaat straks rekenschap met jullie houden, niet ik. Dat betekent dat hij vergeeft, hè, dat hij dit zegt. Ik heb het oordeel in de hand van God gelegd. En Jozef is niet alleen in staat om horizontaal die vergeving te laten werken, verticaal, maar ook horizontaal. Hij zegt dat ook tegen hen. Ik reken niet met jullie af, dat is de kern van vergeving. Is dat je het oordeel in de handen van God legt, wat een ander jou heeft aangedaan. En hij zegt, en dat is eigenlijk zijn missie, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Word even wakker, zegt hij als het ware. Ik ben al 17 jaar bezig, hè, om jullie het naar de zin te maken. En dan komen jullie nu naar mij toe en dan, maar ik wil daar gewoon mee doorgaan. Waarom zou ik daarmee stoppen? Ik laat mijn gedrag niet van jullie afhangen. Het gaat niet over wie jullie zijn, maar het gaat over wie God is. En wat zijn plannen zijn. En wat zijn beloftes zijn. Ik zal jullie verzorgen en ik ga er niet mee stoppen. En opnieuw staat hier, wees niet bevreesd, vers 21. He, een groot volk in leven houden, vers 21. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak hen naar hun hart. Hoe ontroerend moet dat geweest zijn. Die een van de jongste broers. Bij die oudere mannen. Ze zijn hier al, Jozef is voor mij tussen de zes, rond de 60. Nou, zij zijn ouder. En dan staat hij daar. En dan klopt hij ze op de schouder. Hij komt dichterbij, hè, troosten. Dat is dichtbij. En hij sprak naar hun hart. Dat betekent eigenlijk, hij sprak ze weer moed in. Hij stelde ze weer gerust. Al waren ze bang. Hij wil zo graag dat die broers zien wie die is. Zo graag dat het goed is. Mijn broeders, mijn vrienden. Ik wil geen slaven, maar ik wil gewoon broers. Ik wil vrienden. Een familie. Samen wil ik met jullie optrekken. Niet de hoge Jozef die ver van jullie afstaat, maar ik ben onder jullie. Ik ben samen met jullie. En God zal naar jullie omzien. En je hoeft er niks voor te doen. Mooi, hè? Je hoeft er niks van te doen. Geen slaaf, maar een vriend. Mijn taak en mijn naam is om die schande weg te nemen. Nu en in de toekomst. Zodat er een groot volk tevoorschijn zal komen. Gods verbondsvolk. Zodat zijn eer over deze aarde wordt verbreid. Jozef. En Jezus. Wat een heenwijzing. Wat wilt u zijn? Dat is een goede vraag. Heb ik ook aan mezelf gehad. Wat wil ik zijn? Wilt u een slaaf zijn? Of wilt u een vriend zijn? Een slaaf of een vriend? Wilt u het model van verdienen? Dat u God toch terug moet betalen? Met uw goede daden, met uw goede werken? Toch aangenaam voor God worden? Uw zonde compenseren bij de Heere? God heeft naar u omgezien, anders zou u hier niet zitten. En wat doe je ermee? Ik weet niet wie het heeft gezegd, ik dacht Tozer. God is het meest verheugd als we gebruik maken van het offer van de Heer Jezus. Gratis even niks. En het doet hem het meest verdriet als we het niet doen. Als we Christus niet kennen, maar ook als we hem wel kennen, dat we toch ruilhandel doen. Dat we toch slaaf willen zijn en denken dat we iets terug moeten betalen. Maar je ziet het hier door het gedeelte heen. Ze hoeven niks te doen. Het enige wat ze hoeven doen is komen zoals ze zijn. En zeggen, wie zijn we? We willen jou dienen. We willen samen met je zijn. We mogen niet zozeer voor hem leven, maar uit hem leven. Uit Christus, gratis en voor niets. En zo hebben ze 50 jaar geleefd. En want dit gedeelte, dat is na het sterven van Jacob, Jozef is ongeveer 60 jaar en dan volgden nog 50 jaar tot 110 jaar. Ik zelf denk, en u mag mij na de preek uiteraard aanspreken, corrigeren, dat er een proces heeft plaatsgevonden dat hun harten één zijn geworden. Dat ze meer en meer naar elkaar zijn gaan optrekken. Want we lezen dat ook hier. Hè? We lezen eerst even over hoe lang Jozef nog leefde. Hè? Zijn zoon Efraïm en Manasse. Daar zag hij het nageslag van de generaties daarna. Maar daarna heeft hij weer een ontmoeting met de broers. Misschien in het paleis van de farao of in zijn eigen paleis. En dan zijn die broers daar. Zouden ze er allemaal nog geweest zijn? Misschien een paar oude grijze mannen met hun nageslacht wellicht die daar staan om die bed van Jozef. Ze zijn er bij zijn sterven. Dat is mooi, hè? Dat die mannen daar weer samenkomen. Ik vind het zo mooi. Dat is ook gewoon een heenwijzing naar hoe God straks uiteindelijk dat hele volk weer één gaat maken. Weer samen gaat doen smelten. Die stammen dat die weer één natie zullen worden. En dat die hier dan om het bed van Jozef heen staan. En dat die jongste broer hun gaat, een van de jongste broers, Benjamin was de jongste, dat hij hen gaat bemoedigen. Want ze zijn opnieuw bang, denk ik. Of ze dreigen bevreesd te worden. Want Jozef sterft, daarmee valt ook hun bescherming weg. En misschien was het huis van de farao nog erg genegen. Misschien waren ze best wel welkom daar, maar het bleef een vreemd volk in Egypte. Te midden daarvan, nou dat waren misschien toen nog niet hun vijanden. Maar het was linkersoep, de periode die zou gaan aanbreken. En Jozef voelt dat aan. Hij voelt aan, het zou best wel eens kunnen, dat de broers, mijn familie, in zwaar water terecht gaat komen. Dat de angst op hun hart gaat grijpen. Vreemd land. En ze zijn inmiddels aan het groeien. Het is een groot volk aan het worden. Hoe verder? Nou, misschien heeft Jozef ook zijn voorzieningen getroffen en zijn afspraken met de farao gemaakt. Misschien heeft hij het allemaal vast laten leggen. Ik weet het niet. Maar Jozef grijpt naar een hoger iets. Hij zegt hier, ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien. Dat heeft hij al gedaan door mij, maar hij zal het straks ook doen zonder mij. Hij zal naar jullie omzien. Eigenlijk staat daar, to visit you. Hij zal op bezoek komen bij jullie. En dat woordje zeker en omzien zijn twee dezelfde woorden. Paget, paget. Overtreffende trap. Hij zal het zeker doen. Hij zal jullie niet teleurstellen in de sterk laten. En het wordt gebruikt als een herder die naar de kudde omkijkt. Nou, laat een herder de kudde los. Nooit, hè? Nooit. Hij zal zijn leven geven voor het laatste schaap. Ik heb eens een beetje verdiept in schaapherders en wat in de Pyreneeën, ook hoe dat gaat met die schapen. En je hebt daar dat gedoe nu met die beren. Die zo'n schapenroedel eventjes, hier hebben we wolven, maar daar heb je beren. Dat is nog een ander vraagstuk als je die tegenkomt. Maar dat is gruwelijk voor die herders. Ik heb eens interviews gezien met die herders, die staan te huilen. Daar, dat hun kudde uit wordt geroeid en met gewonde schapen. En hoe moet dat dan verder met het fokken en hun levensonderhoud? Maar ze zijn één met die kudde. Ze kennen de namen van hun schapen. Nou, zo is het eigenlijk ook hier. God zal zeker als een herder naar jullie, de kudde, omzien. Paget, paget. En heeft God het gedaan? Jozef heeft het mogen profiteren. Misschien heeft hij het in de geest gezien. Maar wij mogen weten dat hij het heeft gedaan, hè? Hij heeft het gedaan. Daarna, afhankelijk van wat uw visie een beetje is, of hoeveel jaar dat is, maar 420, 430 jaar, dat hou ik wat aan. Ik heb over Mozes gesproken vorige keer hier in mei. En mocht Mozes dat machtige volk uitleiden. Door een machtige uitleiding heeft God zich over dat volk ontfermd. En al die eeuwen door, zien we door het woord, zien we door de geschiedenis, dat God zich heeft ontfermd over dit volk. En wat zijn ze ver afgegleden? Wat hebben ze diep moeten lijden? Ook vanwege hun afvalligheid. Maar de belofte staat, God zal zeker naar jullie omzien, Israël. En in de meest ultieme vorm van die grote Messias, die grote Davidszoon, die is gekomen. Misschien heeft Jozef daar stiekem ook wel naar uitgekeken hier. God zal jullie omzien. Ja, hij zal dat volk hier uithalen, naar het beloofde land brengen. Maar daar zal hij jullie niet loslaten. Ook daar zal hij komen. En we weten dat God zal voorzien, ook naar de toekomst. Hoe het tafereel zich precies zal ontrollen, we weten het niet exact. Maar we weten eens, ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Ze zullen het zien, ze zullen rouw hebben, ze zullen beschaamd zijn, ze zullen huilen. Misschien komen ze wel op de manier zoals deze broers nu komen. Belijdend van hun zonde, tot bekering komend. Kijkend wie ze hebben doorstoken, wetend wie hij is. De Messias. En wat zal Jezus dan zeggen? Zullen jullie mijn slaven zijn? Nee, jullie zullen mijn vrienden zijn, mijn broeders. Ik ben getrouwd met jullie, jullie zijn mijn verbondsvolk. Vrees niet, sta op. Ik wil de maaltijd met jullie houden. Ik zal voor jullie zorgen. Een groot volk in leven. Jullie hebben ten kwade gedacht. Maar ik heb het ten goede gedacht. Wees mijn vrienden. En zo ook met ons. Gezegend uit de heidenvolken. Ingelijfd in de olijfboom Israël. Mogen wij weten dat deze belofte ook voor ons geldt. God zal naar ons omzien. God zal naar u omzien. Ik hoop dat u dat mag weten, dat u dat mag kennen. Dat de trouw van God u niet meer loslaat. Want hij begon is dat hij ook dat zal afmaken tot op de dag van Jezus Christus. In deze roerige, jachtige tijd. Vanmorgen heb ik gesproken over rust. Ik heb me eens verdiept in wat er allemaal aan de hand is. Hoeveel onrust er is, hoeveel gejaagdheid, hoeveel problemen daar ook door. Hoe de mensheid lijdt onder de zondeval. Maar we mogen weten, hij zal naar ons omzien. Hij zal naar mij omzien, nu en straks. Daar kijken we nou uit, toch? Toch? Nu, maar het is allemaal ten dele. Hoe God ook voor ons zorgt, weet het. We moeten een keer hier die aardse tent verlaten. Als de Heer Jezus nog niet is teruggekomen. En dan zal hij alles zuiveren. Zal hij alles nieuw maken. Zal alles heerlijk maken. Ik kan er zo naar verlangen. Al die goddeloosheid weg. Al die verdorvenheid weg. Dat gevecht met jezelf weg. Om maar je gedachten op de Heere te richten en rein te blijven. Dat is weg dan. Verlost. Nu al verlost. We worden verlost, zegt Chef de Vries. En straks zijn we volkomen verlost. Toch? Het is een punt. Het is gebeurd. Onze positie is daar. Het is aan het gebeuren in ons. En straks is het volmaakt. Nou, Jozef mocht hier zijn benen op het bed leggen en sterven. En hij wist, het zal goed komen. Het zal goed komen. Ik vind dat ook wel humor. Neem mijn beenderen mee. Neem mij mee. Wat daar nou precies achter zit. Ik snap het wel. Hè, dat je wil niet begraven worden in een land zo ver daar vandaan. Dus je wil. Misschien heeft hij heimwee. Kan, hè. En dan komt hij in Sichem terecht. Dat is die plaats trouwens waar hij dan naartoe moest als 17-jarig jongetje, hè, om zijn broers te zoeken. En dan wordt hij in Sichem begraven. Huidige Nablus. En Jacob, ik kwam erachter, Jacob heeft die grond gekocht. Zou Jacob het al geweten? Hij had dat voor Jozef gekocht. Moet je kijken, zoveel jaar later zorgt God ervoor dat zijn zoon Jozef, waarvan hij dacht dat hij hem nooit meer zou krijgen, komt hij daar terug. In Jozef 24 staat dat. En zo mag Jozef weten, of hij wilde dichter bij de olijfweg. Hij denkt, als ik in Egypte daar sta en mijn lichaam staat op uit de dood, ik wil toch wel dichter bij Jeruzalem, waar Jezus zijn voet op de olijfweg zet. Ik weet het niet. We gaan het straks aan Jozef vragen. Maar in ieder geval, hij is zeker, hè? Misschien wilde hij het ook extra onderstrepen naar zijn broers bemoediging. God zal naar jullie omzien en het is zo zeker dat zorg dat je mijn beenderen bij je hebt, dat je ze niet vergeet. Want dat gaat echt gebeuren. Prachtig. God zal zeker naar jullie omzien. En het mooie is, de Heer zal omzien ook naar ons lichaam. Onze zuster is gestorven, maar er komt een dag dat God zal omzien naar ons lichaam. God doet geen half werk. Hij zal het hele werk doen. Zoals ook staat in Daniel, daar sluit ik mee af. Daar staat tegen Daniel, maar u ga heen tot het einde, want u zult rusten. De eeuwige rust, de rust van God. En u zult opstaan in uw bestemming aan het einde van de dagen, waar het volkomen perfect zal zijn. Wij sterven hier in oneer uiteindelijk en gebroken, maar we zullen opstaan en het zal zo ontzettend heerlijk zijn. Onvoorstelbaar. Hoe heerlijk het dan zijn. Alles zal anders zijn als we ons verheerlijkt lichaam van de Heer ontvangen. Hoe dat precies zal zijn, ik weet het niet. Misschien weet u het wel. Maar het zal zo mooi zijn. De Heer zal volkomen naar ons omzien. Lichaam, ziel en geest. En ons helemaal weer één maken. En dat moest Johannes ook schrijven. Aan het eind van de brief. En dan sluit ik, als laatste tekst die ik noem. En dan zeg ik amen. Dan zegt hij roept het eigenlijk uit, hè, Johannes. God zal naar jullie omzien. Schrijf, zalig zijn de doden. Het is niet over als je dood bent, hoor. Als je in Christus gestorven bent, die in de Heere sterven. Van nu aan, ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Als je Christus niet kent en je slaat zijn ontfermende hand af, want God wil ook naar elke zondaar omzien en zijn genade bewijzen, zoals Jozef hier ook laat zien. Maar als je het afsluit, staat er in datzelfde hoofdstuk. Ze hebben dag en nacht geen rust. Dat is wat? Dag en nacht. Geen rust hebben. Dat is nog maar één aspect van die vreselijke hel. Maar de genade van God is overvloedig voor de grootste van de zondaren. En ook als je hier vanmiddag zit en je zegt, ik ken die rust niet, dan biedt Christus dat aan. Die grote Jozef. Hoef je niet te werken. Mag je komen zoals je bent. En daar aan zijn knieën je zonde belijden. Vergeven worden, gereinigd worden, verlost worden. En dan mag je ook weten, ik zal opstaan in glorie en in eer. Amen. Ik zal danken en bidden. Heer, wat bent u goed om zo eerlijk uw woord te geven aan ons met zijn dieptes, met zijn gruwelijkheden, met de verdorvenheid van de mensheid, waar mensen die u niet kennen, maar ook mensen die u wel kennen, toe in staat zijn. Heer, hoe u door al die generaties heen, door al die geslachten heen, laat zien, ik ben de God die uiteindelijk aan de touwtjes trekt. Ik ben de God die voorziet, die een volk zal vergaderen en die elke belofte waar zal maken. Geen van uw beloftes zullen op de aarde vallen. En uw woord zal doen waartoe u het zendt. Het zal niet leeg terugkeren. Heer, dat is ons houvast. Deze wereld heeft geen houvast. Ze zakt weg. We kunnen eigenlijk wel zeggen, ze zakt door haar grondvesten. Ze zakt door haar hoeven. En hoe wanhopig de mens met haar kennis en kunde ook roeit en ploegt. En het water probeert uit het zinkende schip overboord te gooien. We weten het, het gaat het niet worden. En we lijden, heren, als mensheid. We lijden als christenen. We lijden als mensen die u niet kennen. En we willen u hartelijk vragen, heren, wil u zo vragen vanmiddag. Wees ons genadig. Wees ons genadig ook in het Westen. Heren, doe nog een machtig werk. overeenkomstig uw beloftes. Wilt u ons bezoeken, Heren, met uw heil, ons bezoeken met uw genade, dat we een vitale, sterke kerk zullen zijn, die leeft van de genade van Christus. En waar u tegen kunt zeggen, ga, haal ze in de heggen en de steggen en breng ze in mijn huis. Heren, we danken u dat het zo waar is wat u ons voorhoudt. En we bidden voor geloof vanmiddag, voor jong en oud, klein en groot, ook voor onze jonge vrienden. Heren, laat Jozef ook een inspiratie zijn voor de kinderen en de tieners. Dat het kan om in een moeilijke omgeving u toch te dienen. Niet mee te gaan met de stroom. Niet te kiezen om maar bij de groep te horen en concessies te doen. Maar om radicaal voor u te leven. Heren, geef onze jonge vrienden een leven als Jozef. En dat ze echt mogen weten, het is het waard. Het is het waard. En wat mij ook ten kwade overkomt, God heeft het ten goede bedacht. Heren, we verlangen naar een jonge generatie die u moedig en standvastig vreest. Ontferm u zo over ons, Heren. En we kijken reikhalzend uit naar die dag. We kijken met, ja, we kunnen alleen maar zo tegen u zeggen, Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig terug. We verlangen zo naar u. En als we jong zijn, dan lijkt het allemaal nog wat ver weg. En mag het misschien nog wel even wachten, maar naarmate we ouder worden en we echt gaan zien dat dit leven ten diepste geen glans heeft, komt die strijdkreet op onze lippen. Heere Maranatha, Heere Jezus, we danken u dat het gaat gebeuren. We danken u dat u al uw beloftes gaat vervullen. En dat we straks, met deze mannen ook, deze broers, met Jozef en met alle heiligen, samen u zullen dienen. Heere, wat kijken we uit naar dat moment. Laat het een bemoediging ook voor ons zijn als het zwaar op dit moment is. Als de hoop ons misschien ontvliedt. Als we op drijfzand wandelen, dat we en nu, maar vooral ook onze blik op straks zullen richten waar Jezus is en waar het beter zal zijn dan waar het ooit zou kunnen zijn. We willen het u zo vragen. Dank en bidden in Jezus' wonderbare naam. Amen. We zingen als reactie, ook als antwoord op de dienst. Johannes, de Heer 556. Nooit zag ik een vriend die zo trouw was als Jezus. 556. Moet ik even naar de coupletten kijken. Ja, die zingen we alle vijf. 556. zullen we gaan staan en dan zal ik de zegen uitspreken. Dan zingen we nog een laatste lied. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven ook deze nieuwe week weer met ons allen. Amen. Het laatste lied is 379. Een psalm. Maar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. We zingen alle tweede versen. 379. Zegende avond, vergeet de collecte niet en de koffie en het samen zijn en we hopen elkaar weer als de Heer het geeft een keer terug te zien. Wel thuis.